En dan kunnen we ook zingen, hij is verheerlijkt als koning verheven zo hoog, ik zal hem prijzen. Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt. Toen de heer Jezus verheven werd, zich verhoogd heeft aan de rechterhand van de Vader, werd hij de koning der koningen en de heer der heren in de hemel. En straks zal hij de koning hier op aarde zijn en we mogen hem nu aanbidden. Lied 349, hij is verheerlijkt. Kunnen we ook lied 420 zingen. Er is geen andere naam dan de naam van Jezus. Het is de enige naam die telt, waardoor mensen behouden kunnen worden. En daar gaat lied 420 over.
Thank you.
Hij komt de lof en de eer toe, ook in het midden van de gemeente. Laten we met elkaar een kort moment hebben van lofzegging en van dankzegging. Wie wil met ons de Heer danken voor zijn grootheid en voor zijn liefde? Amen. Laten we samen een stukje lezen uit het eerste boek van Samuel. 1 Samuel 16, vers 1 tot en met 13. Dat staat beter. Ik dacht, we krijgen een nieuwe Bijbelboek in de Bijbel. 1 Samuel, hoofdstuk 16. De Heere zeide tot Samuel, hoe lang zult gij nog leed dragen over Saul? En ik heb hem toch verworpen, dat hij geen koning meer over Israël zal zijn. Vul uw horen met olie en ga heen. Ik zend u naar de Bethlehemiet, Isaï. Want onder zijn zonen heb ik mij een koning uitgezocht. Maar Samuel zeide, hoe zou ik kunnen gaan? Als Saul het hoort, zal hij mij doden. De Heere zeide, Gij zult een jonge koe meenemen en zeggen, ik ben gekomen om de Heer een slachtoffer te brengen. Dan zult gij Izii tot het offer uitnodigen. En ik zal u te kennen geven wat gij doen moet. En gij zult voor mij zalven wie ik u zal aanwijzen. Samuel deed wat de Heere gezegd had. Hij kwam te Bethlehem en de oudsten der stad kwamen hem bevend van vrees tegemoet en zeiden, betekent uw komst vrede? En hij zeide, ja, ik ben gekomen om de Heer een slachtoffer te brengen. Heiligt u, dan moogt gij met mij aan dit offer deelnemen. En hij heiligde Izaïe en zijn zonen en nodigde hen tot het offer. Toen zij binnenkwamen en hij Eliab zag, dacht Samuel, zeker staat hier voor de Heere zijn gezalfde. Doch de Heere zeide tot Samuel, let niet op zijn voorkomen, noch op zijn rijzige gestalte, want ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet, de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Izaï Abinadab en liet hem aan Samuel voorbijgaan. Maar hij zeide, ook deze heeft de Heere niet verkoren. Daarop liet hij Izaï Samma aan hem voorbijgaan. Maar hij zeide, ook deze heeft de Heere niet verkoren. En Izaï liet zijn 7 zonen aan Samuel voorbijgaan. Maar Samuel zeide tot Izaï, de Heere heeft deze niet verkoren. Hierop zeide Samuel tot Izaï, zijn dit al de jongens? Deze antwoordde, de jongste ontbreekt nog, zie, hij weidt de schapen. Toen zeide Samuel tot Izaï, laat hem halen, want wij zullen niet gaan aanzitten voordat hij hier gekomen is. Daarop liet hij hem halen. Hij nu was rossig, ook had hij mooie ogen en een schoon voorkomen. Toen zeide de Heere, sta op, zalf hem, want deze is het. Samuel nam de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broeders. Van die dag af greep de geest des Heere David aan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Tot zover dit stukje uit het woord van God. We gaan samen nog een lied zingen. En terwijl we dat lied zingen en luisteren naar het voorspel, zal er gecollecteerd worden voor het werk in de gemeente, de eerste collecte. En de tweede collecte voor het werk, wat Guus en Jannie Brinkske mogen doen. En terwijl we dat doen, gaan we lied 804 zingen. Wij hebben een heerlijke koning. Lied 804. We hebben een heerlijke koning. Wat betekent dat? Is er Jezus koning? De komende tijd wil ik met u wat nadenken over koning David. Over wie was deze koning David? En wat was Gods plan met deze koning? En waarvan spreekt deze koning? Is deze koning een beeld van koning Jezus? En daarom is het heel goed om vanmorgen elkaar de vraag te stellen, wie regeert er eigenlijk vandaag hier op aarde? Het is heel belangrijk om dat te weten, wie regeert op aarde? We kijken naar rampen die er gebeuren, soms mondiaal, wereldwijd, maar ook rampen die in je eigen leven kunnen gebeuren, waardoor je ineens hoort dat je ziek bent, misschien wel menselijk gesproken ongeneeslijk ziek bent. En er komen wel eens heel wat vragen op je af. Wie is er vandaag koning? Wie regeert hier op deze wereld? En we bidden, velen bidden, uw koninkrijk komen. Of als we avondmaal met elkaar vieren, dan roepen we elkaar toe dat we dit maal mogen vieren totdat het vervuld is in het koninkrijk. Het is heel goed om met elkaar daar antwoord op te geven. Wie regeert vandaag op deze wereld? De Heer Jezus noemt de duivel de overste van deze wereld. En als we kijken in Lucas 4, waar de duivel de Heer Jezus alle koninkrijken aanbiedt, als de Heer Jezus maar even zijn knieën voor Satan buigt, want dan zegt Satan, want al deze koninkrijken zijn mij overgegeven. Mensen, laten we er alsjeblieft duidelijk in zijn dat het niet God is, dat het niet de Heer Jezus is die vandaag hier op deze wereld regeert. Anders zou het er heel anders uitgezien hebben. Satan regeert vandaag op deze wereld. En er staat in de Bijbel, in de Romeinenbrief, dat de dood, de zonde, tot alle mensen doorgedrongen is. Het is een virus die zich verspreid heeft over de hele wereld. Zowel de dood geestelijk als ook lichamelijk. En wat mogen we ontzettend dankbaar zijn dat de geestelijke dood overwonnen is door Christus. Maar dat betekent nog niet dat de lichamelijke dood overwonnen is. Want er sterven vandaag nog heel veel kinderen van God. En dat is uiteindelijk nog steeds de tol van de zonde, dat we een lichaam hebben wat aan de zonde onderhevig is. Aan de val van Satan. Aan de zondeval. Maar wat is het belangrijk om te weten dat God onze geweldige belofte gegeven heeft. En dat gebeurde al direct toen de eerste mens de rug naar God toekeerde. Het zaad van de vrouw, de mensenzoon werd beloofd. De mensenzoon, de laatste Adam. De eerste Adam heeft alles kapot gemaakt. En de laatste Adam, Christus, de mensenzoon, die als vertegenwoordiger van de mens volkomen gehoorzaam was. Zoals Adam als vertegenwoordiger van de mens in zonde gevallen was en wij met hem. Zo is de laatste Adam, de mensenzoon, voor ons een oorzaak tot eeuwig heil geworden. Onze laatste Adam, de mensenzoon. En zo wordt in de Bijbel aan Abraham de beloofde zoon aangekondigd. De beloofde zoon om tot een zegen te worden voor alle mensen. Wat geweldig. Deze belofte van de beloofde zoon aan Abraham. Zo wordt aan David ook een zoon beloofd. De koningszoon. Die voor eeuwig zal regeren. En het is met name omdat we tijdens de Bijbelstudie op dinsdagavond met elkaar heel even nagedacht hebben over Bartimeus. Die riep, zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus, de zoon van David. En natuurlijk weten we dan ook dat Jezus niet alleen de mensenzoon was. Niet alleen de beloofde zoon. Niet alleen de zoon van David, maar dat de Heer Jezus ook de Zoon van God is. Gods eigen Zoon die uiteindelijk tot de voleinding komt van deze wereld. Maar hoe zal het gaan met deze wereld? Wat gebeurt er met deze wereld? Weet u, deze wereld komt uiteindelijk, deze schepping, deze samenleving waar wij in leven, dat leidt, deze samenleving leidt uiteindelijk hier op deze wereld, voordat Christus terugkomt, naar een samenleving waarin niet de Heer Jezus regeert, maar waarin er iemand zich openbaart in deze wereld, en dat is niemand anders dan de Antichrist. En de Antichrist, van de Antichrist staat in Openbaring dat alle mensen op aarde zullen hem aanbidden. Waarom noem ik dit nu? Omdat er in Nederland en in Europa en over de hele wereld een hele grote dwaalleer verkondigd wordt. En deze dwaalleer luidt dat de kerk vandaag hier in deze wereld is. En dat de kerk vandaag Gods koninkrijk hier op aarde mag manifesteren. Dat wij Gods koninkrijk hier op aarde zijn. En die kerk die zal zo groot worden dat de kerk straks de hele wereld zal vullen met de lof van God. En dat gaat God door de kerk doen. Men zegt, u kent allemaal wel dat beeld van Daniël, dat er een steen losraakt en dat beeld met het gouden hoofd, die zilveren borst, die koperen buik en die ijzeren benen, waar de wereldregering mee bedoeld wordt, uiteindelijk dat Romeinse wereldrijk, het hersteld Romeinse wereldrijk, die twee voeten met die 10 tenen, waar we vandaag toch wel in leven, wat zich heel duidelijk openbaart in onze tijd. En dan staat er, en dan zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, en dan zal er een steen naar beneden rollen, die zal dat beeld aan zijn voeten treffen, en het hele beeld zal verpulverd worden. En daarmee zei Daniël, de God des hemels zal zelf een koninkrijk oprichten, wat nooit meer voorbij zal gaan, een eeuwig koninkrijk. En die steen? De meeste Bijbeluitleggers, de meeste theologen zeggen, die steen is de kerk. De kerk is de wereld ingerold en we verwachten een wereldwijde opwekking. Net zoals dat zuurdeesem wat straks het hele deeg zal doorzuren. En dan zal de kerk overal vertegenwoordigd zijn en de kerk zal dan de wereld vullen. En dan zal Gods koninkrijk hier op aarde aanwezig zijn. Leert de Bijbel ons dat? De Bijbel leert ons net even iets anders. De Bijbel leert ons niet dat de kerk deze wereld zal vullen, maar de Bijbel leert ons dat uiteindelijk de Antichrist het hiervoor het zeggen zal hebben. En dat alle mensen hier op deze aarde de Antichrist zullen aanbidden en hem zullen gehoorzamen. Maar die kerk dan? En dat is nou hetgeen wat je in steeds minder kerken hoort en waar bijna nooit meer over gesproken wordt. Dat is dat geheim van de gemeente, dat de Heer voordat deze vreselijke dingen hier op deze aarde gaan gebeuren, dat de Heer eerst zijn gemeente van deze wereld wegneemt. De opname van de gemeente. Waar hoor je daar nog over? Mensen, wat is het belangrijk? Dat we weten wat er gaat gebeuren. En dat we gaan kijken naar het koningschap van David. En Gods plan met David om te zien wat hij met ons van plan is. God heeft Israël geroepen om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. Niet de kerk, maar Israël. En als de kerk meent Gods koninkrijk hier op aarde te vestigen, dan onterven we Israël. Want dat was Gods plan met Israël. Daarvoor heeft God Israël geroepen. Israël is als het ware het bruggenhoofd van God hier op deze wereld om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. Vandaar dat de Heer ook tegen Israël zegt, jullie zijn mijn koninkrijk. Vandaar deze prachtige geschiedenis uit het leven van David. Uit het leven van Samuel. Er staat, hoe lang, dat is het eerste vers wat we gelezen hebben, hoe lang zult gij nog leed dragen? Hoe lang zult gij nog leed dragen? Dat er eigenlijk geen echte koning over Israël is. Inderdaad. Er staat in de profetie dat het volk van Israël vele jaren, vele dagen zal blijven zitten zonder koning. Hoe lang zult gij nog leed dragen? Broeders en zusters, het leed om de afwezigheid van een koning in Israël zal niet lang meer duren. Want dan zal er een koning zijn. Dan zal de koning der koningen naar Israël komen. De Heer zegt tegen Samuel, Samuel, ga naar Bethlehem. Ga naar Bethlehem. Daar heb ik een koning. Daar heb ik mij een koning uitgezocht, in Bethlehem. Het lijkt net of je, ja, als je 1 Samuel 16 leest, dat je midden in de kerstgeschiedenis bent. Ga naar Bethlehem. Daar heb ik mij een koning uitgezocht. Misschien best wel heel interessant om te weten wat er allemaal in Bethlehem gebeurde. De eerste keer dat Bethlehem in de Bijbel genoemd wordt, is, u hoeft het niet op te slaan, maar het komt, dat kunt u vinden in Genesis 35. In Genesis 35 lezen we dat Jacob weer terugging naar zijn eigen land en hij kwam langs Bethlehem, hij ging naar het zuiderland en zijn lieve vrouw Rachel, die hem eerst zijn zoon Jozef geschonken had, die was zwanger en die baarde in Bethlehem een zoon. En deze zoon heette Ben-Oni. Ben-Oni, noem hem maar Ben-Oni. Want wat gebeurde er? Toen Rachel deze zoon baarde, toen vloeide met het baren van deze zoon ook het leven uit Rachel. En Rachel stierf, Ben-Oni. Het leven vloeide weg. En later staat er ook dat Rachel zich, ja, weigert zich te laten troosten. Rachel, een beeld van Israël, weigert zich te laten troosten. De trooster kwam, maar Israël verwierp de trooster. Wat een verdriet. Waarom weent gij? Waarom lijdt gij eronder dat er geen koning is? Nou, dat is het eerste wat je leest over Bethlehem. Het leven vloeit weg. Dat is gebeurd met Israël. Het leven is uit Israël weggevloeid. Rachel weigert zich om te laten troosten. Maar geweldig dat in het woord van God staat dat er eens het moment komt dat Israël zich zal laten troosten door hun koning. De tweede keer dat we in de Bijbel over Bethlehem kunnen lezen, dat is dat er een heidense vrouw met haar schoonmoeder uit Moab komt. En dan komt ze in Bethlehem. Rut. En er is voor Rut geen toekomst. Ze heeft niemand. En dan in Bethlehem vindt Rut Boas. Haar losser. Haar verlosser. Weet je ook, al vloeit het leven weg, al ben je het leven misschien kwijtgeraakt, in datzelfde Bethlehem vind je je verlosser. Je losser. Boas, die de prijs betaalt om Rut los te kopen en haar een geweldig leven te schenken. Rut in Bethlehem. De derde keer over Bethlehem, daar hebben we vanmorgen over gelezen. Ik heb in Bethlehem een koning uitgezocht. De koning. De koning David. Het beeld van de uiteindelijke grote koning. Samuel, die vindt de koning voor Israël in Bethlehem. Daar gaan we het vanmorgen over hebben. De vierde keer dat we over Bethlehem kunnen lezen in de Bijbel, komen er mensen uit Babel waarschijnlijk. Waar is de koning? En waar komen ze terecht? In Bethlehem. Daar vinden ze de koning in Matthäus 1. En de vijfde keer? Er wordt nog een keer gesproken over Bethlehem. Wat gebeurt er in Bethlehem? Nou, misschien is het goed om die profetie even te lezen in Micha, een hele bekende profetie. In Micha hoofdstuk. Micha 5, vers 1. Meestal wordt maar een heel klein stukje van de profetie gelezen, maar het is goed om deze in het verband te lezen. Want dan wordt er over een koning gesproken die niet koning David is, maar de uiteindelijke koning die zal komen. Micha, hoofdstuk 5, vers 1, daar staat. En gij, Bethlehem, Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over welk land? Over de kerk? Een heerser over de kerk? Nee, een heerser over Israël. En wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen prijsgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. God geeft zijn volk als het ware uit handen. Hij geeft hen prijs. Er gebeurt heel veel in Israël. Natuurlijk had Israël gehoopt dat er een nieuwe president in Amerika gekozen zou worden. Maar het is toch wel weer Obama geworden. En ik zou u willen vragen, houd alsjeblieft de minister van Buitenlandse Zaken in Nederland in de gaten. Want die staat totaal anders tegenover Israël dan zijn voorganger. En we zullen gaan ontdekken de komende tijd dat het antisemitisme naar Israël alleen maar toeneemt. En dat Israël als het ware prijsgegeven wordt tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Misschien kent u dat stukje uit Openbaring 12. Dat er gesproken wordt over een vrouw die baart en pijn heeft en barensweeën heeft. En een kind baart en het wordt vervolgd. En de vrouw die vlucht weg in de woestijn. Weet u nog, Elia? Het gaat allemaal heel binnenkort gebeuren dat opnieuw deze zoon van God zichtbaar zal worden. Een vrouw die baren zal. En dan staat er, dan zal het overblijfsel zijn de broederen terugkeren met de Israëlieten. Dan zal hij staan en hen wijden in de kracht des Heren, in de majesteit van de naam des Heren zijn Gods. En zij zullen rustig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einde der aarde en hij zal vrede zijn. Dat is het laatste wat er gaat gebeuren. Als de Heer Jezus opnieuw in deze wereld zal komen als de grote koning David. Koning David. Wat voor beloften heeft God aan koning David gedaan? Laten we even teruggaan naar Samuel. In 2 Samuel 7, daar kunnen we het vinden, in 2 Samuel 7 vers 16, daar geeft God aan koning David een geweldige belofte. Een drievoudige belofte. In 2 Samuel hoofdstuk 6 vers, of 7 vers 16, 2 Samuel 7 vers 16, daar staat dat de Heer tegen David zegt: uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn. Want voor uw aangezicht zijn voor uw aangezicht. Uw troon zal vaststaan voor altijd. Wat belooft God aan David? In eerste plaats, uw huis, het koningshuis van David, uw huis. Iets verderop, hoef het niet op te slaan, lees je over Atalia, die geprobeerd heeft om het hele koninklijke huis van David uit te roeien. Een paar hoofdstukken verder staat in hoofdstuk 11. Heeft geprobeerd om het hele koningshuis van David uit te roeien. Heeft ze gedaan op één jongetje na. Dat was nog maar een heel klein jongetje, Joas. Want God had gezegd, ik zal je huis bewaren. En weet u, misschien kent u dat stukje uit Romeinen hoofdstuk 1, waar staat dat Jezus gesproten is uit het geslacht van David. Jezus gesproten uit het geslacht van David. Jezus is een volkomen nakomeling uit het huis van David. God heeft over het huis van David door alle eeuwen heen gewaakt. God heeft het huis van David bewaard. Jezus is een nakomeling. Als u Matthäus 1 leest of Lucas 3, de geslachtsregisters van Jezus, dan komen in zowel het geslachtsregister van Jozef als in het geslachtsregister van Maria alle twee de naam David voor. Jezus is gesproten uit het geslacht van David. En uw koningschap, niet alleen uw huis, maar ook uw koningschap zal blijven bestaan. Door alle eeuwen heen zijn koningschap. Als we lezen, helemaal aan het einde van het boek Openbaring, dan wordt er gesproken over, ik ben de wortel, het geslacht van David. De leeuw van Juda. En als laatste, de troon. De troon van David zal vast blijven staan tot in alle eeuwigheden. Er staat dat de engel Gabriel naar Maria kwam. En daar staat, en God zal hem geven de troon van zijn vader David. God heeft beloofd. En hij doet het. Ik heb mij een koning uitgezocht. Laten we even teruggaan naar 1 Samuel 16. De Heer zegt tegen Samuel, ga naar Bethlehem. Naar Isaï. Ik heb me daar een zoon uitgezocht. Nou, ze komen vrezend en bevend naar Samuel toe en die zeggen, wat betekent uw komst? Betekent uw komst vrede? Of komt u met oordeel naar ons toe? En dan zegt Samuel, ik ben met vrede naar je toegekomen. Ik ben met vrede naar je toegekomen, want ik ben gekomen om met jullie een slachtoffer te brengen. Om een offerfeest te houden. Weet u dat er letterlijk in het woord van God staat, dat er Jezus bij zijn komst in de wereld zegt, slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild, maar gij hebt mijn lichaam gegeven. De Heer Jezus kwam als offer, als slachtoffer naar Bethlehem. In vrede. En het is zo mooi dat Samuel iedereen uitnodigt. Hij nodigde hen uit om daar in Bethlehem deel te hebben aan het slachtoffer. Ik ben gekomen met vrede. En weet u, ook nu nodigt de Heer ons uit bij het offer. Zoals Samuel hen uitnodigde om deel te hebben aan het offer. Zo mogen we weten dat de Heer Jezus gekomen is naar Bethlehem als offer. In vrede. En nodigt hij ons uit om deel te hebben aan dat slachtoffer. Mag ik je vanmorgen heel persoonlijk vragen, wat betekent de komst van Jezus in Bethlehem voor jou? Hij is gekomen als slachtoffer, als offergave. En je bent uitgenodigd om te eten, om te komen. Er staat in de Bijbel dat als we van hem eten, als we ingaan op die uitnodiging, dan hebben we eeuwig leven. Isaï die laat al de zonen aan David voorbij gaan. Maar liefst 7 zonen. 7 bomen van kerels. En Samuel, die is er helemaal van ondersteboven. Wat een prachtige kerels. Dit moeten wel de koningen zijn. Dit moet wel de koning van Israël zijn. En dan staat er in vers 7 dat de Heer tegen Samuel zegt: Samuel, kijk nou niet zo naar de buitenkant. Kijk nou niet zo naar zijn rijzige gestalte. Kijk nou niet zo naar zijn voorkomen, want ik heb hem verworpen. Het is voor mij niet de koning. En dan zegt de Heer zo'n mooi zinnetje in vers 7. Het komt immers niet aan op dat wat de mens ziet. Wij zien dat wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Hij kent ons hart. Oh, wat zijn we vaak bezig om naar het uiterlijk te kijken. Wat maakt het uiterlijk vaak indruk op ons? En de Heer zegt: nee, kijk niet naar de buitenkant. Ik kijk naar het hart. En het is zo makkelijk dat we mensen oordelen op het uiterlijk. Op dat wat er aan de buitenkant is. Maar God ziet het hart aan. En laten we ook wij leren om met andere ogen naar mensen om ons heen te kijken. Er staat zelfs in de Bijbel over de Heer Jezus in Jesaja 53. Hij had gestalte nog luister. Dat wij hem zouden hebben begeerd. Vandaag leven we in een tijd waarin heel veel kerken aan Jezus wel een rijzige gestalte willen geven. Wel op allerlei manieren Jezus zo groot maken, zo aannemelijk maken, zo aantrekkelijk maken. Terwijl hier heel duidelijk staat, hij had gestalte nog luister dat wij hem zouden hebben begeerd. En dan komt dat prachtige moment. Want er zijn alle zonen geweest. 7 zonen zijn voorbij. En dan denkt Samuel, ja, maar hoe moet dat nu verder? En dan zegt Samuel, is er nog een andere zoon? En dan zegt Isaïe, ja, ik heb nog 1 zoon. Een jochie. Die is bij de schapen. En dan zegt Samuel, haal hem. En dan wordt hij gehaald, een rossig jochie, met mooie ogen, echt zo'n knulletje, bij de schapen. En dan zegt de Heer tegen Samuel, dit is hem. Sta op, zalf hem, want hij is het. Deze is het. En dan wordt David gezalfd. Te midden van zijn broeders. Deze is het. Die woorden, deze is het, heeft God zelf uitgesproken toen Jezus gedoopt werd. En toen Jezus uit het water omhoog kwam, te midden van zijn broeders, kwam de stem uit de hemel. Deze is mijn zoon. Toen er Jezus verheerlijkt werd op de berg, kwam de stem uit de hemel. Deze is mijn zoon. Toen Petrus zijn toespraak hield, zei hij, deze is het. Die God aangewezen heeft. Er is niemand anders. Jezus is degene die aangewezen is. En ook al heeft de Jezus voor jou misschien geen gestalte of luister. Misschien zeg jij vanmorgen, ik heb wel andere dingen die belangrijker zijn. Dan wil ik je toch vanmorgen vragen, deze is het. Jezus is het. Hij is de uiteindelijke koning. Hij is degene die een oplossing brengt in jouw leven. Hij is gezalfd boven zijn metgezellen. Staat er in de Hebreeënbrief, het eerste hoofdstuk, vers 9. En zo kwam Samuel in Bethlehem op zoek naar een koning. En hij vond een koning. Hij vond koning David. En deze koning David is eigenlijk een prachtig mooi beeld voor onze grote koning. En daar zullen we de komende tijd nog veel meer over horen. Jezus, de koning die Samuel heeft mogen zalven. Nogmaals, het is volkomen onbijbels om te denken dat wij als kerk Gods koninkrijk hier op aarde moeten vestigen. Want deze wereld gaat voorbij. Deze wereld komt straks onder de heerschappij van de antichrist. Maar wat is het belangrijk om te mogen weten dat deze koning, koning Jezus, ons opwacht in de hemel. En dat we bij hem mogen komen. om later met hem terug te mogen komen. Om dan te regeren hier op deze aarde. Mag ik je vanmorgen nog tot slot deze vraag stellen? Samuel nodigde uit om te eten, om te komen, om deel te hebben aan die maaltijd. De Heer nodigt je vanmorgen uit. Hij wil ook graag jouw Heer zijn en jouw meester. Hij wil ook voor jou de uitverkorene zijn die God uitverkoren heeft. Deze is het. En ik zou je willen vragen om de komende week daar eens heel persoonlijk over na te denken. Is Hij het echt in jouw leven? Is Hij het? Of ja, heb je hem een beetje aan de rand van je leven geparkeerd? Zijn er andere grote figuren die jij meer uitgekozen zou hebben dan Jezus? Veracht en bespot. Samuel zei, deze is het. Niemand anders dan Hij. Zullen we een moment stil worden voor het aangezicht van God en hem ook het antwoord daarop geven. Vader, er zijn zoveel reizige gestalten die zich aan ons opdringen. Die misschien indruk maken op ons leven. En waarvoor we dan kiezen. Die misschien al het andere overschreeuwen. En belangrijk worden in ons leven. En dan vergeten we degene die u uitgekozen heeft. Die misschien helemaal ver weg de schaapjes aan het hoeden is. En we voorbij zouden gaan. Maar Heer, we hebben gehoord dat Samuel zei, we zullen niet eerder eten voordat Hij gekomen is. Heer, we kunnen pas genieten als U er bent, Heer Jezus. Deze is het, niemand anders. Heer, wilt U ons vergeven als we degene die U uitgekozen heeft, de uitverkorene, dat we die verworpen hebben in ons leven. Dat we die niet nodig hebben. Dat we onze knieën gebogen hebben voor andere reizige gestalten in ons leven. Heer, laat het zo zijn dat we de komende week heel bewust erover nadenken. Over dit ene zinnetje. Deze is het. Niemand anders. U bent het, Heer Jezus. U bent het, de grote koning. De Heer der Heren. De koning der koningen. Heer, dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen dat lied zingen uit opwekkingslied 615. Dank u voor het kruis. 615. Laten we samen de Heer gaan danken. Heer, u zag het volk van Israël zonder koning. En u zei tegen Samuel, waarom zou u nog lange leed moeten dragen? Heer, dank u wel dat er een koning is. Niet een koning die wij uitgezocht zouden hebben. Maar Heer, dank u wel dat uw keuze viel op de juiste koning. De grote koning David. Heer, dank u wel dat het gebeurde daar in Bethlehem, waar het leven wegvloeide uit Rachel. Waar de losser gevonden werd door Rut. Waar de koning gevonden werd door Samuel. En waar eens dat geweldige wonder zal gebeuren. Dat de Joden weer terug zullen keren naar hun eigen land. En ze de koning der koningen zullen aanschouwen. Zij die ze doorstoken hebben, hem doorstoken hebben. Heer, wat een geweldig moment zal dat zijn. Dat u uw heerschappij zult opnemen, Heer. Hier in Jeruzalem op de troon van David zult gaan zitten. Om koning der koningen en Heer der heren te zullen zijn. Heer, dank u wel voor de geweldige woorden uit uw Bijbel. En nu wil ik u bidden, Heer, als we zo de komende week ingaan, dat we na mogen denken over die paar woordjes dat u tegen Samuel zei, deze is het. Heer, wilt u ons helpen om de juiste keuzes te maken in het leven van de komende week. Deze is het. Heer, en dan zult u ons zegenen. Heer, dan mogen we ervaren dat we niet alleen deze week ingaan, maar dat u erbij bent. Heer, wilt u ons vergeven als we soms de foute keuzes maken omdat we naar het uiterlijke kijken. Dat we naar de buitenkant kijken en niet naar de binnenkant. Heer, wat worden we vaak bedrogen. Dank u wel, Heer, voor uw geweldig plan met uw volk Israël. Dat u uw volk uitgekozen heeft om uw koninkrijk hier op aarde te vestigen. Dat we uw gemeente mogen zijn en uit mogen kijken naar het moment dat u ons van deze wereld komt verlossen. Voordat die vreselijke tijd met de antichrist aan zal breken en de hele wereld de antichrist zal volgen. Heer, laat het zo zijn dat we als gemeente klaar zijn, bereid zijn om u te ontmoeten. Heer, we zijn soms zo bezig met het aardse, zo bezig met al die andere dingen, dat we u vergeten. Maar deze is het. U bent het, Heer. Heer, dan wil ik ook bidden voor vanavond, als we vanavond de jongerendienst hebben. Heer, wilt u met Henry Ruitenberg zijn? Wilt u met de jeugd zijn, Heer, die deze dienst organiseert? Heer, wilt u hen uw zegen schenken en ons vanavond zo'n rijk, gezegende avond geven? Heer, zo willen we u danken, Heer, voor alles wat u doet bij ons, ook in de gemeente. Wil u danken, Heer, voor afgelopen woensdag, voor de Sun Kids, voor de vele kinderen die er waren. Heer, dat we ook hier in deze omgeving van de kerk een licht mogen zijn en mensen, kinderen mogen vertellen wie u bent. Heer, zo wilt u ons allemaal gebruiken op onze eigen wijze. Heer, dank u wel voor deze morgen. Wilt u ons zo van vandaag een hele fijne zondag geven. En we danken u, Heer Jezus, dat u in vrede naar ons toegekomen bent en ons uitnodigt om deel te hebben aan die offermaaltijd. Waar u zelf zegt, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Heer, dank u wel dat we van u mogen eten, dat we van u mogen drinken en dat we in u, Heer Jezus, eeuwig leven gevonden hebben. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan ons slotlied zingen. Lied 722 uit Johannes de Heer. De eerste twee coupletten tijdens de collecte voor het onderhoud van de gebouwen. Dan de zegenbeden. En dan het laatste couplet van 722. Laten we heen gaan onder Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat de Jezus zal komen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.